Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. We voelen ons ook verbonden met hen die online of op een ander tijdstip met ons meeluisteren. Onze voorganger is dominee Sarah Dondarp. Het orgel wordt bespeeld door Freek Krabbendam. En onze lectrice is Daniela Langeveld. Ons aanvangslied is Psalm 25, vers 2 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten wij stil zijn voor God. De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen.
Thank you.
We mogen zingen. Laten we de eeuwige om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Vanwege alle scherven van geluk en alle menselijke puinhopen, alle stukgeslagen dromen en alle doodgebloede idealen roepen wij u aan om ontferming. Zo bidden wij zingend. Vanwege alles wat sterft om ons heen en in ons hart, alle kwellende pijnen en alle bittere tranen, alle angst en onzekerheid, roepen wij u aan om ontferming. Zo bidden wij zingend. Vanwege alles en alles wat vloekt met Gods naam. Alles wat uw toekomst verijdelt en uw wil in de weg staat, roepen wij u aan om ontferming. Zo bidden wij zingend. En wij zingen Gods lof met Psalm 33, de versen 1 en 2. Komt nu met zang en roer de snaren. Wij bidden. Omring ons met uw liefdevolle zorg, God. Allen die zich aan u hebben toevertrouwd. Wil ons zo doordringen van uw liefde, dat wij zorgzaam zijn voor elkaar en leren zorgvuldig om te gaan met uw kostbare en kwetsbare schepping. O God, onze zon, verwarm ons zo dat wij ontdooien, dat onze harten opengaan, dat wij niet voor ons houden wat wij van u ontvangen, maar mededeelzaam en aanstekelijk voor anderen een genade zijn. Dat vragen wij u dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. Ik heb nog een kleine inleiding bij de schriftlezing. Wij lezen straks uit het evangelie uit de profetie van Jesaja en straks uit het evangelie van Matthäus. In profetische teksten gaat het regelmatig over Gods toorn en over wat het volk Israël allemaal verkeerd heeft gedaan. Het is goed te bedenken dat dit alles profetische retoriek is. Het volk Israël was niet slechter dan andere volken en in de dagelijkse praktijk ook niet veel beter. Die andere volken hadden geen verbond met God. Wat zij uitspookten, moesten ze in zekere zin zelf weten. Verder was het aan de kaak stellen van misstanden een van de taken van profeten. Dat levert een selectie van nogal strenge teksten op. Een beetje alsof de recente geschiedenis van Nederland alleen maar gaat over de toeslagenaffaire, aardbevingsschade, stikstofcrisis, slechte waterkwaliteit, asielcrisis en dergelijke. En alsof er niks goeds en moois gebeurt in Nederland. De profeet Jesaja spreekt over Gods toorn. Want er is veel onrecht en hebzucht in het land. Maar toch vooral ook over barmhartigheid, vrede en genezing. Ook als het mensen niet lukt om op het rechte pad te blijven, blijft God vasthouden aan Gods bedoeling met mensen. Barmhartigheid, vrede, genezing. Jesaja 57.
De rechtvaardige gaat te gronde en niemand bekommert zich erom. Ook trouwe mensen sterven, maar niemand ziet in dat de rechtvaardige sterft doordat er onrecht heerst. Toch, wie de rechte weg bewandelt, zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan. Maar jullie, kom dichterbij, kinderen van een waarzegster, nageslacht uit ontucht en overspel. Over wie maken jullie je zo vrolijk? Tegen wie zetten jullie zo'n grote mond op? Naar wie steek je je tong uit? Zijn jullie zelf geen kinderen uit zonde, nageslacht van leugen en bedrog? Jullie hartstocht brandt onder tere binten, onder elke bladerrijke boom. Jullie slachten kinderen in de wadi's, onder overhangende rotsen. Tussen de doden in de wadi komen jullie zelf te liggen. Wat is je bestemming? Aan hen heb je immers wijnoffers gebracht en graanoffers opgedragen. Zou ik daar vrede mee hebben? Je plaatste je bed op een hoog verheven berg. Je ging de berg op om een offer te brengen. Achter je deur en je deurpost heb je schandelijke tekens geplaatst. Je hebt je van mij afgekeerd. Naakt spreidde je het bed breed uit. Je vlijde je er neer. Je sprak een prijs af met je mannen. Je sliep maar al te graag met hen en bekeek hun lichaam gretig. Je daalde af naar Moloch met olie en balsem in overvloed. Je stuurde je boden naar verre oorden, zelfs tot diep in het dodenrijk. Het vele reizen matte je af, maar nooit zei je, ik geef het op. Je lusten werden bevredigd, dat hield je op de been. Voor wie ben je zo bang en beducht dat je leugens blijft verspreiden? Aan mij heb je niet gedacht, om mij je niet bekommerd. Ik heb al te lang gezwegen, je hebt geen ontzag meer voor mij. Ik zal je vertellen wat ze waard zijn, dat fraaie gedrag en die maaksels van jou. Ze zullen je niet baten. Ook al schreeuw je het uit, je godenverzameling zal je niet redden. De wind tilt ze op, een zuchtje wind voert ze weg. Maar ieder die bij mij schuilt, zal het land in bezit nemen en mijn heilige berg in eigendom krijgen. Toen werd er gezegd, ruim baan, effen de weg voor mijn volk, verwijder elk struikelblok. Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid, heilig is zijn naam. In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die gebroken zijn en nederig van geest, opdat de nederige geest herleeft, opdat het verbrijzelde hart tot leven komt. Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn, anders zou hun geest voor mij bezwijken, de levensadem die ik hun gegeven heb. Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht. Ik heb hen geslagen en me in mijn woede verborgen. Maar zij gingen onverdroten voort op de weg die ze zelf hadden gekozen. Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen, hen leiden en hun vertroosting schenken. Treurende leg ik een lofzang op de lippen. Vrede, vrede voor iedereen. Ver weg of dichtbij, zegt de Heer. Ik zal genezing brengen. Tot zover de eerste schriftlezing en we zingen nu lied 974, de versen 1, 4 en 5. De tweede schriftlezing is uit Matteüs 9, de versen 9 tot 13. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten, die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Tot zover de tweede schriftlezing, beantwoorden met het zingen van lied 339a.
Hij zat dus toch niet stevig genoeg. Ik hoop dat u nu blijft zitten. Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen. Een man van in de 90 blikt terug op zijn leven. Hij denkt terug aan de tijd dat hij krantjes rondbracht. Illegale krantjes in bezettingstijd. In die tijd had hij er geen idee van hoe gevaarlijk dat was. Vooral dacht hij terug aan zijn schoolmeester. Een rustige, bedachtzame, bescheiden en wijze man. Pas na de oorlog bleek hij de spil van het verzet geweest te zijn. Niemand was ooit op het idee gekomen dat hij dat zou zijn. De man bedacht dat hij zijn schoolmeester na de oorlog nooit meer gesproken had. Achteraf had hij hem graag willen bedanken of met de schoolmeester willen praten over hoe hij dat gedaan had. Hoe hij zo rustig en bedachtzaam onder al die omstandigheden was gebleven. De schoolmeester is inmiddels al lang geleden overleden. En de meeste klasgenoten waarschijnlijk ook. Het bleef hem maar verbazen. Dit had hij nooit achter zijn meester gezocht. Waar het me om gaat is dat je aan de mensen meestal niet kunt zien, niet of ze goede of belangwekkende dingen hebben gedaan. En ook niet of ze achter een mooie façade rare dingen doen. Het tegenovergestelde voorbeeld ken ik uit de film Zwart Boek. U hebt hem misschien ook wel gezien. Die film van Paul Verhoeven met Carice van Houten. Waarin een boekje met namen van rijke Joden een rol speelt. Er is een verrader die deze namen doorspeelt aan de Duitsers. Aan het eind van de film blijkt wie dat geweest is. Zo ongeveer de laatste van wie ik het had verwacht. Iemand die naar buiten toe mooi weer speelt, maar uiteindelijk alleen zijn eigen belang voor ogen heeft. We kunnen het aan mensen meestal niet zien hoe ze ten diepste zijn. In het evangelie van vanmorgen ontmoeten we een tollenaar. Matthäus. Matthäus is van de blauwe enveloppen en de toeslagenaffaire, zou je in onze tijd kunnen zeggen. Niet iemand van wie je zou verwachten dat hij Jezus zal volgen. Maar Jezus ziet iets in hem. Die kijkt door uiterlijkheden heen. Matthäus staat op en volgt hem. Hij staat op en maakt een enorme ommekeer. Het begin van een totaal nieuw leven. Jezus had gezien dat Matthäus dat in zich had. Maar de omstanders vinden zo'n ommekeer lastig. Die beoordelen Matthäus liever op zijn verleden. Als je eenmaal het stempel slechterik hebt, kom je er niet meer van af. In onze tijd van sociale media en sociale druk weten we er alles van. Wie ooit als tiener de apartheid verdedigde en zich later een hele andere kant op bewoog, kan er later alsnog op afgerekend worden, leerden we deze week. Blijkbaar ging het vroeger in Jezus' tijd ook zo. Het verhaal over de roeping van Matthäus volgt op een genezingsverhaal. Die twee verhalen lijken wel in elkaar over te lopen. We lazen vanmorgen over het verwijt dat Jezus krijgt dat hij zich mengt met tollenaars en zondaars. Je zou kunnen zeggen met mensen die ethisch ongezond zijn. Het antwoord dat Jezus geeft gaat over fysiek zieke mensen. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. In dit verhaal geneest Jezus een mens van een ethische ziekte. De tollenaar die door de omstanders gezien wordt als zondaar, wordt geroepen en wordt zo tot volgeling van Jezus. Je zou kunnen zeggen dat deze zondaar wordt genezen. In het verhaal hieraan voorafgaand bracht men een zieke bij Jezus. Een verlamde man, iemand met een fysieke aandoening dus. Jezus spreekt deze man aan: uw zonden worden u vergeven. Alsof hij spreekt tegen iemand die ethisch niet gezond zou zijn. In oude tijden werd vaak gedacht dat ziekte een straf was voor eerder begane zonden. Vaak gaat Jezus juist tegen deze redenering in. Jezus stelt de mensen een wedervraag. Wat is makkelijker? Te zeggen: je zonden zijn vergeven, of sta op en wandel. En inderdaad, de verlamde staat op en wandelt naar zijn eigen huis. Even later is het de tollenaar Matthäus die opstaat en Jezus volgt. Dat opstaan is hier een signaal voor een nieuw begin. Je zou kunnen zeggen dat die twee verhalen twee kanten van dezelfde medaille zijn: vergeving en herstel. Dat is wat Jezus doet. Herstellen wat fout gegaan is door genezing en door vergeving. Door die twee verhalen zo tegen elkaar aan te zetten, krijgt de boodschap een bredere betekenis. Het gaat niet alleen over die ene individuele verlamde man en die ene individuele tollenaar, die volgeling van Jezus wordt. Beiden staan ook symbool voor de samenleving. Voor hoe gezond, hoe barmhartig de samenleving is. Zijn we als samenleving werkelijk barmhartig met medemensen? Of is het bewaken van Fort Europa uiteindelijk belangrijker dan het helpen ontwikkelen van een leefbare situatie in landen waar mensen op dit moment geen leefbare toekomst hebben? Ik noem zomaar een voorbeeld uit de actualiteit. En zo zijn er nog veel meer moeilijke vragen die we ten diepste het liefst uit de weg zouden willen gaan. Daar ben ik zelf zeker geen uitzondering op. Als ik denk aan al deze kwesties en aan de diverse milieucrises, dan zou ik me Gods toorn heel goed kunnen voorstellen. Maar hoe moet het dan wel? We kunnen ons collectief schuldig gaan voelen of moedeloos, maar daar schieten we in de praktijk natuurlijk niets mee op. Ik heb gezien wat ze deden, schrijft Jesaja, maar toch zal ik hen genezen. En tijdens de lezing realiseerde ik me dat ik waarschijnlijk niet de verzen heb opgegeven en dat u waarschijnlijk heel Jesaja, welk hoofdstuk was het, 57 hebt gelezen. Al die ellendige dingen, die hadden niet gehoeven. Maar de lezing begon bij vers 14, maar het was wel heel pregnant wat voor een verschrikkelijke dingen er allemaal aan de orde kwamen. En dan aan het eind legt de profeet God de woorden in de handen: maar toch zal ik hen genezen. Dat geeft ruimte. Ik denk aan een Groningse uitdrukking: night soezen, mordeur broezen. En vergeef me, mijn Gronings, dat is niet zo goed. Het betekent niet zeuren, maar doorpakken. In dit geval zou je kunnen zeggen, niet blijven hangen bij wat fout is, maar je gaan richten op wegen van barmhartigheid en vrede. Dat begint met mensen niet veroordelen op uiterlijkheden. Dus ook niet positief. Dat we niet mensen waarderen alleen maar omdat ze zichzelf belangrijk en onmisbaar vinden. Zoals die verrader in de film Zwart Boek, die mooi weerspelen tot hoge kunst had verheven. Waarbij overigens wel gezegd moet worden dat onrecht en misdaad zeker wel gestraft moeten worden. Maar in de meeste gevallen is daarna genezing mogelijk. Genezing, vergeving, herstel. Opstaan en nieuwe wegen ingaan. Bij God is een nieuw begin altijd mogelijk. Zoals Matthäus die de blauwe enveloppen en de toeslagenaffaire achter zich liet en Jezus ging volgen. Opstaan en opnieuw beginnen. En de blik richten op wat wel goed is. Zoals bijvoorbeeld de voedselbanken of andere diaconale projecten. Opstaan en opnieuw beginnen. In het bewustzijn dat God onze pogingen warmhartig gadeslaat. Amen. Er is voorbeden gevraagd voor een lieve vriend Jeff, die donderdag aan zijn sleutelbeen geopereerd wordt, voor een goede afloop en spoedig herstel. Laten wij danken en bidden. Goede God, wij danken u voor uw liefde en trouw tegenover mensen. U die er altijd voor mensen wil zijn, ook als wij soms de goede weg dreigen te verliezen. U die wil wonen onder de mensen. Wij danken u voor de liefde die wij leren kennen in Jezus de levende. Laat die de bron zijn van al wat wij zeggen en doen, opdat alle leed verzacht wordt, opdat ooit oorlog en tweedracht plaatsmaken voor gerechtigheid en vrede tussen mensen op aarde. Goede God, wij bidden u vanwege onze moderne wereld, waarin vaak zoveel belangen tegenover elkaar staan en waar vaak de sterkste stemmen gelijk krijgen. Wij bidden u voor mensen die door de publieke opinie worden afgebrand, ook als niet alle achtergronden van hun verleden duidelijk zijn. En wij vragen u, help ons om niet te snel te oordelen over anderen. Wij bidden u voor mensen die gemangeld worden door grote economische belangen, en wij bidden u voor slachtoffers van bureaucratie. Geef dat hen allen recht wordt gedaan. Wij bidden u voor uw schepping, die in de praktijk zoveel te lijden heeft onder onze manier van leven. Maak ons ontvankelijk voor nieuwe wegen, met respect voor alles wat leeft. Goede God, wij bidden u voor mensen die op de vlucht zijn, omdat hun thuis geen veilige plek meer is, omdat hun vertrouwde wereld geen toekomst meer biedt. Help hen om een plek te vinden waar ze werkelijk thuis kunnen zijn. Wij bidden u voor mensen in Oekraïne die nog steeds te maken hebben met bombardementen. Geef troost aan alle slachtoffers en sterk hen allen om te blijven geloven in een toekomst van vrede. Wij bidden u voor alle mensen in het Midden-Oosten waar over vrede gesproken wordt, maar waar het geweld nog steeds voortduurt. Geef dat zij sprankjes van hoop gewaar kunnen worden. Goede God, wij bidden u voor mensen die ziek zijn om perspectief op genezing. In het bijzonder bidden wij vanmorgen voor Jeff, die donderdag aan zijn sleutelbeen geopereerd wordt, voor een goede afloop en spoedig herstel. Wij bidden u voor mensen die de moed verloren om nieuwe hoop. Voor mensen die wakker liggen vanwege de dingen die zij al dan niet bedoeld anderen hebben aangedaan. Geef dat zij vensters vinden van verzoening. Wij bidden u voor mensen in rouw, voor allen die een dierbare zijn kwijtgeraakt. Voor hen allen bidden wij om kracht en steun. In verbondenheid met u en met elkaar leggen we voor u neer wat diep in ons hart verborgen ligt. Laten wij bidden tot God onze Vader, samen met heel de kerk, samen met alle generaties die ons zijn voorgegaan, in de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader. Thank you.
gebruikelijk de mededelingen. Het is voor 2 weken, maar meestal is het een lange lijst. Maar je kan zien dat de vakantie in aantocht is, want het is een vrij korte lijst. In de volgende 2 weken vinden de volgende activiteiten plaats. Dinsdagmiddag 9 juni is de gespreksgroep van 3:30 tot 4:00 omgaan met verdriet. Maar de week erop is het van 2 tot 4 open huis. Woensdagavond 10 juni oasegebed van 7:50 tot 8:30. En de kantorij om 8:15. En de week daarop is ook weer het avondgebed, het oasegebed, maar dan van 7:30 tot 8:00 de Berbersche bouwstenen. Vrijdagmiddag 12 en 19 juni de buurtkoffie van 2 tot 4 en Pippi voor jong en oud. Vandaag is de eerste collecte voor de voor het dovenpastoraat van de PKN. Zondag 31 mei heeft de collecte opgebracht voor de bloemen van de buurtgemeente. €28,25. De tweede collecte vandaag is voor de administratie van de buurtgemeente. En heeft vorige week opgebracht voor licht in Laak. €15,60. Vorige week was het de laatste zondag van de maand. Toen hebben we weer voor onze kinderen Mirjam en Philip in Noah's Ark gecollecteerd. En die collecte heeft €32,60 opgebracht. De schaaltjes staan op de tafel bij de deur. Gaarne uw gaven erin doen, voor u naar de koffie of thee gaat. Dan de bloemen uit deze dienst. Die zijn vandaag voor Theo, die achter de computer zit.
Wij zingen als slotlied lied 975, de versen 1 en 3. Jezus roept hier mensen samen. Waar we nu ook zijn of waar we straks ook naartoe gaan, laten wij van hier gaan in vrede. op de weg van barmhartigheid en vrede en hoe dan ook gedragen door Gods zegen. De eeuwige zegene u en behoede u. De eeuwige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.